Goedemorgen allemaal. We hebben het gezongen over een goede God. Tegelijk schudt de aarde. Beven de bergen, storten huizen in. En is het gewoon één grote verschrikking. En tegelijk, God is goed. Ik wil dat niet goedkoop zeggen, ook vanmorgen niet. Ik wil niet vanmorgen op de nood en de ellende die er is, in groot verband, maar ook in klein verband, in ziekte, in de nood die we als mensen kennen. En we plakken er een tekst op en dan moet het daar maar weer mee verklaard zijn. Ik geloof dat het helemaal niet te verklaren is en ook niet hoeft verklaard te worden. Want God is goed. Een poosje geleden alweer, 2 weken geloof ik, was er in de visie een bijlage over de 70-jarige herdenking eigenlijk van de watersnoodramp. Ook zo'n verschrikkelijke ramp. En er waren in die tijd, en u zult het ook wel gelezen hebben, heel veel kerkdiensten en dominees die in de dienst na de ramp probeerden uit te leggen waarom het gebeurde. Het was een straf van God of andere zaken. En wat mij trof is een prediking van, u kent hem misschien, de bekende theoloog Mascotte, of Miscotte, sorry. En die zei het volgende. Een God die begrepen wordt, is een afgod. Een projectie van de reden. Een God die begrepen vaak bezig om God te begrijpen. Weet u, ik snap er helemaal niks van, maar God is God. En vanmorgen wil ik spreken over, mag hij koning zijn in ons leven? Mag hij koning zijn? Als je, ja, heer, graag, want dan gaat u voor mij zorgen. En dan ga ik het allemaal begrijpen. Nee, mag hij koning zijn, punt. Een koningschap zoals hij koning wil zijn. En hij is bezig zijn koninkrijk op aarde te herscheppen, te maken. Mag hij het doen op zijn manier? Of hebben we voortdurend vragen, waarom dit, waarom dat, waarom gebeurt het zus, waarom gebeurt het zo? Ik weet maar één ding, God is goed. We hebben gezongen over een schuilplaats. En ik realiseerde me ineens dat het een prachtig lied is aan de ene kant, maar aan de andere kant een schuilplaats. Dan is er dus gevaar. Dan is er dus iets om mij heen wat mij drijft in de schuilplaats van God. En ga ik me daar dan af zitten vragen waarom het allemaal gebeurt en waarom ik die nood als nood ervaar? Of is het opnieuw, God is goed. Hij houdt van me. Ik hoef hem ook niet te begrijpen. Want als ik hem wil gaan begrijpen, heb ik er uiteindelijk een afgod van gemaakt. Kijk eens, nou snap ik het. Ik kan het precies uitleggen waarom dit en dat gebeurt. Ik heb, en dat zal ook wel met de leeftijd te maken, geen enkele behoefte meer om iets uit te leggen. Ja, wat weet je dan na 76 jaar de Heer dienen? Zo oud ben ik dan. De eerste jaren even vergeten, maar daarna begint er toch een zekere ontwikkeling. En dan weet ik maar één ding, dat ik ongelooflijk veel van de Heer hou. Maar hier vanmorgen niet vertel hoe het allemaal in elkaar zit. We gaan spreken, en ik weet nu al dat ik mijn tijd in de gaten moet houden. Maar, wat zeg je? Nee? Het eerste plaatje, de geschiedenis van Saul en David, mag hij koning zijn. Ziet u een opmerkelijk, ja, het plaatje is niet zo groot, maar ziet u een opmerkelijk verschil tussen de twee plaatjes? Aan de linkerkant de zalving van Saul, het zijn maar plaatjes, en aan de rechterkant de zalving van David. Ziet u een cruciaal verschil in die twee plaatjes, afgezien van de personen? Een Bijbels verschil. Wat ook in de Bijbel terugkomt. Niemand. Aan de linkerkant, linkerkant, wordt Saul gezalfd met een kruik. En aan de rechterkant wordt David gezalfd met een hoorn. Nou, alleen dat al. De een breekbaar en de ander hoorn van een dier. Er is dus een offer, een dier geslacht. De hoornen van het altaar, voor degenen die veel bijbelstudie doen. Hè, die, als die gegrepen werden, dan was je gered, bevrijd. Goed. Dat even terzijde. Even kijken hoe dit werkt. Ja. Even de betekenis van Saul. Dat betekent de gevraagde of de gewenste. Nou, ik denk dat we heel veel gevraagde dingen hebben. En hou even vast dat wij die Saul zijn. Van het vlees, van het mens, van mens uitgezien. De gevraagde, de gewenste. En wij als mensen vragen die bij ons passen, wat we fijn vinden, wat we graag zouden willen. Daar is op zich helemaal niks mis mee. Want ik heb altijd iets gehad van Saul en David. Zei, ja, die twee verhalen staan in de Bijbel. En wat nou de bedoeling is, dat Saul zo snel mogelijk dat podium verlaat. En dat David dan zichtbaar wordt. Saul, dat was eigenlijk bij voorbaat een mislukking. En David, ja, dat was helemaal waar het om ging. Nou, ik geloof daar inmiddels helemaal niks meer van. Saul, de gevraagde, op een gegeven moment zeggen ze ook, wij willen een koning. En dan spreken ze eigenlijk precies uit wat de mens, vanuit de mens, heel snel zal zeggen. Ja, zeggen ze, onze koning, alleen dat al, die koning moet wel onze koning zijn, zal ons richten en voor ons uitrukken en onze oorlogen voeren. Heer, ik wil u wel dienen, maar het moet wel in mijn plaatje passen. Ik moet wel alles bij u kunnen brengen, zodat ik ook antwoorden kan krijgen. David. Dat betekent de beminde of de geliefde. Nou, dan denken we direct aan deze tekst. Dat God over zijn zoon zei, deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort naar hem. Dus als we vanmorgen spreken over Saul en David, dan mogen we direct denken aan typebeelden. Saul, ons vlees, ons ik, en David, Christus, Jezus. En die twee koningen samen, dat botst nog wel eens. Zoals ook in het leven van Saul en David. Op zich is het heel bijzonder dat al die koningen daarna allemaal individuele koningen zijn. Maar Saul en David zijn op de een of andere manier ongelooflijk met elkaar vervlochten. Daar was een voortdurende strijd, maar in het begin was het heel erg goed. Saul was ontzettend blij met David, totdat. Het volk verlangt een koning en Samuel waarschuwt hen voor het optreden van die koning. En dan gaan we lezen. 1 Samuel 8. Het volk weigerde echter naar Samuel te luisteren. Hè, want Samuel zei, zullen jullie het nou wel doen? Koning vragen, dat is niet goed. Maar ze zeiden, nee, toch moet er een koning over ons zijn. Dan zullen wij zijn als alle andere volken. En onze koning, daar komt hij weer, zal ons richten, voor ons uitrukken en onze oorlogen voeren. Samuel hoorde al de woorden van het volk en bracht ze aan de Heere over. De Heere zeide tot Samuel, luister naar hen en stel een koning over hen aan. Toen zeide Samuel tot de mannen van Israël, gaat heen en ieder naar zijn eigen stad. En dan komt Saul in beeld. Er was een man uit Benjamin Kis geheten, de zoon van Abiel. En ziet u dat ik daar kleine cijfertjes achter gezet heb? Ik zal zo uitleggen waarom ik dat gedaan heb. Dus er was een man uit Benjamin Kis geheten, de zoon van Abiel,
de zoon van Seor, de zoon van Bekorat, de zoon van Alpha, Afiach, een Benjaminiet, een vermogend man. Deze had een zoon Saul geheten. En dan denk je wel eens, waarom kijkt de Bijbel terug in die geslachten? Nou, als u telt, dan komt u bij Saul uit op de zesde naam. En wat is de zes? Getal van de mens. En dat is helemaal niet erg. Als er maar een zeven opvolgt. Toch? Dan is het pas compleet. En ik vind, als ik dan lees ik dat en dan begin ik te tellen. En dan denk ik, Heer, tot in detail is uw woord een boodschap. Zelfs in het terugrekenen van het geslacht waar wij zeggen, nou, waar al die namen, het gaat om Saul, dus noem die dan ook gelijk. Het zou een beetje raar zijn, u stelt zich voor, zegt, ja, ik ben Klaas, dat en dat. En mijn vader was, en dan gaat u een soort halfgeslacht, gaat u terug. Zegt, nou joh, laat dat maar weg, ik zie jou en dat is belangrijk genoeg. Nee, zegt de Bijbel, heel subtiel, Saul, de gevraagde, de mens. Saul geheten, jongen schoon, onder de Israëlieten was er niemand schoner dan hij. En hij stak een hoofd boven al het volk uit. Nou, maar zo heb ik altijd die geschiedenis gelezen en zei, maar zie je, daar gaat het al fout. Nou, ik ga er straks iets over zeggen, daar gaat hier helemaal niks fout. Dat is geweldig. Dat is toch een hartstikke mooie koning. Steekt boven alles uit. Is dat dan verkeerd? Kon die beste man toch ook niks aan doen? Zo was hij nou eenmaal. En wij schrijven hem al bij voorbaat af. Laat ik u dit zeggen. God schrijft helemaal niemand af. Ook Saul niet. Wat een kans kreeg Saul om de koning te accepteren die God hem had geschonken. En dan een paar hoofdstuk verder. Toen nam Samuel de oliekruik. Ziet u, hier heeft u hem. Goot haar uit over zijn hoofd. Kuste hem en zeide: heeft de Heere u niet tot vorst over zijn erfdeel gezalfd? Lieve mensen, alleen zo'n tekst al. Is God daarna twee hoofdstukken, drie hoofdstukken verder zo van: ja, dat heb ik wel gezegd, maar weg met Saul. Dit is wat ook voor ons geldt. We zijn kinderen van de hemelse Vader. Gezalfd. Ja, nog met een oliekruik. Totdat die zalving kan komen vanuit een hoorn. Een bevestiging. Maar daar zit wat tussen. En dan op weg naar David. De Heere zeide tot Samuel: hoe lang zult gij nog leed dragen over Saul? Ik heb hem toch verworpen. Kennen wij dat ook? Leed dragen over dat wat mis is gegaan. Leed dragen over het vlees wat iedere keer weer in valkuilen trapt. Ik vind het zo bijzonder dat God zegt: Samuel, hou erover op. Ik wil iets nieuws maken. En nogmaals, hier gaat het niet over een Saul die even aan de kant wordt geschoven. Maar goed, ik hoop daar zo nog wat meer over te zeggen. En ik heb hem toch verworpen dat hij geen koning meer over Israël zal zijn. Vul uw hoorn, daar heb je hem, de hoorn, met olie en ga heen. Ik zend u naar de Bethlehemiet Isi, want onder zijn zonen heb ik mij een koning uitgezocht. En Isi liet zijn zeven zonen aan Samuel voorbijgaan, maar Samuel zeide tot Isi: de Heere heeft deze niet verkoren. Hierop zeide Samuel tot Isi: zijn dit al de jongens? Deze antwoordde: de jongste ontbreekt nog, zie, hij weidt de schapen. Toen zeide Samuel tot Isi: laat hem halen, want wij zullen niet gaan aanzitten voordat hij hier gekomen is. Daarop liet hij hem halen. Hij nu was rossig, ook had hij mooie ogen en een schoon voorkomen. En toen zei de Heere: sta op en zalf hem, want deze is het. Samuel nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broeders. En van die dag af greep de geest des Heeren David aan. Lieve mensen, terwijl ik het zit te lezen, er is zoveel over te zeggen. Er zitten zulke prachtige details in. dat ook een David die hier gezalfd wordt, maar teruggaat naar de schapen, onzichtbaar aanwezig is. Saul is al koning. Saul heeft al hele mooie overwinningen behaald. Het gaat heel goed met Saul. En dan heel in de stilte wordt er een David gezalfd. En Saul weet het niet, niemand weet het, het gebeurt in stilte en David gaat weer terug naar de schapen. We hebben een God die in de stilte wacht totdat hij zichtbaar kan worden in ons leven. En we zijn soms zo druk met het vlees, met onszelf, met de gevraagde. Dat wat we allemaal willen, dat we niet eens in de gaten hebben dat er een gezalfde koning is. Zo in onze nabijheid, zo dichtbij. Maar hij verlangt ernaar dat ons hart open gaat. Wij tot ontdekking komen dat we een koning nodig hebben in ons leven. En ik weet, we zitten hier allemaal als christenen al tientallen jaren. Maar iedere keer kom ik die vraag in mijn eigen leven tegen. Mag ik koning zijn? Ja, Heer, nu even niet. Dit is even iets wat ik toch zelf allemaal op moet lossen. Even, nee, Heer. Weet u, de vraag is er iedere dag. Mag ik koning zijn? Mag ik het roer van je overnemen? Mag ik naast jou, in jou en met jou mijn werk verrichten? Wij worden niet aan de kant geschoven. Hij wil ons volmaken. Hij wil ons koning maken. Maar onder zijn gezag. Saul, nog even een samenvatting. Saul was de wens van het volk en ze nemen dan ook zelf het initiatief. David is de wens van God en God neemt zelf het initiatief. Saul als beeld van de mens en alles wat bij het menselijke hoort. En David als beeld van Christus en alles wat bij Christus hoort. Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden. Een man naar mijn hart die al mijn bevelen zal volbrengen. Ik geloof dat ik dat wel eens meer die geschiedenis heb aangehaald. Maar een man naar mijn hart wil zeggen een hart wat afgestemd is op het hart van God. Dat staat eigenlijk in de grondtekst. Een man naar mijn hart is een man, is iemand, een vrouw, wie je ook bent, afgestemd op het hart van God. Dat luistert nou. Zitten we op hetzelfde niveau? Of is hier God en hier ben ik en ik worstel en God verlangt maar één ding op dat niveau van God te komen. Man en vrouw naar zijn hart. En ik weet niet hoe God over mij denkt of over u denkt, maar dit verlang ik wel. Dat God straks zal zeggen, als ik hem zie van aangezicht tot aangezicht, dat God zegt, je was een man naar mijn hart. Nou, dan nog even, het is allemaal nog inleiding, hè? Dus kun je nagaan. Ik, het vlees. Even kijken wat ik. Wie ben ik? Mijn vlees. Maar ook mijn wil. Mijn zijn. Ja, ik ben er ook nog. Ik vind. Ik denk. Ik zal. Ons ik speelt een hele grote rol. Dat is op zich geen probleem. Ik. Maar aan de andere kant, Christus. De koning. David, de gezalfde, Jezus Christus. En dan deze tekst. Met Christus, u kent hem allemaal, ben ik gekruisigd en toch leef ik. Ja, maar dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Over ik gesproken en mij. Maar wat moeten we met dat ik? Is het nou mijn ik of Christus in mij? Eén van beiden. Of mijn ik en Christus in mij. Dus beide. Dat vraag ik aan u. Is het nou het eerste, een van de twee, mijn ik, gaat weg en het is allemaal Christus? Of is het mijn ik dat mag dus blijven. En Christus in mij, dus beide. Als u een beetje goed al geluisterd heeft, dan heb ik eigenlijk het antwoord al gegeven. Maar even als schoolklas, wie kiest voor het eerste, mijn ik of Christus in mij? Het is één van de twee. Of beide. Wie kiest voor één van de twee? Eén, twee, paar. Heel voorzichtig, hè, want ja, wat wil die man eigenlijk precies? En mijn ik en Christus in mij. Dat kiest dus de rest. Ik zei u al, ik heb het eigenlijk al een beetje gezegd. Ik geloof niet dat God ons ik wegdoet. Maar ik ga het proberen duidelijk te maken. Oké. Ik heb al gezegd, Saul en David is alleen Saul maar zichtbaar als verhaal in de Bijbel om uiteindelijk afgevoerd te worden. Dat was nou eenmaal niks, het werd niks en ongehoorzaam. Dan zeg ik, ja, dat is allemaal waar. Maar er zijn momenten in het leven van Saul dat ik denk, Saul, als je nu had gereageerd, als je nu als mens, als vleeselijke mens, geaccepteerd zou hebben wat God in je leven heeft gegeven, dan zou het er totaal anders hebben uitgezien. Ik zei u al, het leven van Saul en David met elkaar verweven, zoals God je in Jezus Christus met onze leven is verweven. Maar wat schuurt het vaak? Een aardbeving, Heer, waarom? Hoe kan ik dit rijmen? Ik kan toch moeilijk tegen een slachtoffer of iemand die uit het puin gehaald wordt zeggen, God houdt van je, hoor. Het schuurt, het wringt. En de problemen, ook vandaag in de dag, worden alleen maar groter. En ook de mensheid, en nu heb ik het over een heel breed verband, ziet uit naar een koning die de problemen gaat oplossen. De antichrist, zo u wilt. De Bijbel spreekt erover. Straks zal er iemand opstaan dat we allemaal zeggen, hij gaat het probleem oplossen. Hij gaat voor ons zorgen. Hij gaat onze oorlogen voeren. Hij gaat voor vrede zorgen. Lees het maar in de Bijbel. Ik sta hier niets te bedenken. U kunt het teruglezen in openbaringen, op allerlei andere plaatsen. Maar al die gedachten, al die oplossingen die we bedenken, het draait allemaal om onszelf en onze eigen oplossingen. Want we willen graag zelf toch de touwtjes in handen houden. We willen toch uiteindelijk graag zelf op de troon zitten. Daar mag God best bij komen. Hij moet zelfs voor ons zorgen. Hij moet goed voor ons zijn. Hij moet antwoord geven op onze vragen. Maar ik wil wel graag zelf de leiding houden. Saul begint eigenlijk heel positief. Jong en schoon onder de Israëlieten was er niemand schoner dan hij. Hij stak een hoofd boven het volk uit. Ik heb het u al gelezen. In de Naarderse Bijbelvertaling staat er, met kop en schouder reikte hij hoger dan de omstanders. En schoon in de zin van man van kwaliteit. Nou, dat moet wel fout gaan. Maar lieve mensen, de Bijbel zegt dat wij gemaakt zijn als bijna goddelijk. We zijn schoon, we zijn fantastisch, we steken met kop en schouder erbovenuit. Want wij allemaal, zoals we hier zitten, hebben heel speciale onze eigen kwaliteiten. Ieder mens is uniek. U steekt met kop en schouder boven de ander uit. Ja, nee, dan, hè, we zijn Hollanders, doe maar gewoon en jij moet niet denken dat je meer bent dan ik. Nee, daar gaat het niet om. Saul was iets speciaals en hij werd zichtbaar en de mensen zeiden, oh, dat is onze koning. En dat ging in het begin ook heel erg goed. Hij heeft verschillende volken verslagen, verlossingen bewerkt. U moet het maar eens lezen. Saul wordt niet weggeschoven en afgeschreven. Alleen er wachtte een koning in de stilte om zichtbaar te worden, ook in het leven van Saul. En ook in mijn leven, in mijn situatie, mag ik koning zijn. Psalm 139 zegt, ik loof u omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Als ik nou de tijd had, dan zou ik op het podium komen, dan zou ik bij jullie allemaal even stilstaan. En dan zou ik allemaal mooie dingen over je zeggen. Daar zou je verlegen van worden. Ja, we zijn uniek. We zijn goed zoals we zijn. En we hebben allemaal iets bijzonders. Ik kan soms genieten van mensen die eigenlijk nooit hun mond open doen. Die altijd maar stil zijn. Maar ze hebben iets speciaals. Iets bijzonders. Iets waarvan je geniet. Dat kennen we toch allemaal. En die mensen denken vaak, ja, wie ben ik eigenlijk? Hij doet het veel beter dan ik. Een van mijn grote problemen geweest. Zo rond mijn 30ste, 40ste. Een ander deed het altijd beter. Maar altijd sprekers die het beter deden. Wat heb ik nou te zeggen? Totdat je tot rust en stilte kan komen en zeggen, Heer, het is goed zoals ik ben. Ik kan niet beter, ik kan niet minder. Ik ben wie ik ben. En ik mag er zijn. En u wilt me gebruiken. En Heer, het is goed. En God zegt, het is goed. Je bent uniek. Je bent speciaal. Je bent heel ontzagwekkend. Ik lees de Nadense Bijbelvertaling. Je bent ontzagwekkend wonderbaarlijk geschapen. Nou, ik zou nu een kwartiertje stil willen zijn en ga daar nou eens van genieten, zou ik dan zeggen. Oh Heer, dank u wel. Ja, het is goed Heer. Ik ben blij dat u dat tegen me zegt vanmorgen. Maar die unieke mens van vlees en bloed, die heeft leiding nodig. Op weg naar zijn koningschap. Maar daar worden we wel bij betrokken. Als het vlees wordt weggedaan, lieve mensen, dan zit God straks weer met een lege aarde. Hij wil ons bijzonder maken onder zijn leiding. Hij wil dat wat hij al geschapen heeft in het vlees uitwerken tot mensen die beelddragers worden van Christus. En dan is de vraag, mag hij erbij komen? En al direct in het begin heeft Samuel aangekondigd, wanneer de strijd zou ontstaan tegen de Filistijnen, je moet het nog maar eens lezen in de volgorde, zoals de Bijbel dat aangeeft. In het begin strijdt Saul, haalt overwinningen, maar zegt Samuel, Saul, er komt een moment, dan is er strijd met de Filistijnen, dat zal in Gilgal zijn, en dan kom ik eerst bij je om met jou te offeren. En hij moest 7 dagen wachten, u kent die geschiedenis. En dan is daar eigenlijk het moment dat God zegt, Saul, ik heb je gezien en het ging eigenlijk allemaal geweldig, maar nu komt er een moment in jouw leven dat ik erbij wil komen. Mag ik nu erbij komen? Moest er offer gebracht worden, oh lieve mensen. We zouden een hele week zouden we studie kunnen doen over de details. Maar daar zou een offer gebracht worden. Daar zou Christus zichtbaar worden, zeggen wij nieuwtestamentisch. 7 dagen wachten. En dan zeggen we, ja, maar dat is niet eerlijk van de Heer. Dat is niet eerlijk. Ik snap dat Saul wegliep. Of dat de mensen wegliepen en dat Saul in verwarring raakt. Toen is hij zelf maar gaan offeren. Ik snap het, want de Heer had gezegd 7 dagen. En Saul en Samuel kwam niet. Heer, ik begrijp u niet. En dan heb ik zo gebeden. En ik had toch echt het idee dat u dat tegen me gezegd had. En u komt helemaal niet. Sowieso hoeft hij helemaal niet te komen, want hij is er al. Ook als u alles kwijt bent. Uw geloof, uw vertrouwen. Hij is erbij. Ja, soms in de stilte. Wachten tot hij zichtbaar kan worden. En 7 is een getal van volheid. Dan tellen we niet meer. Op die zevende dag is er een rustdag. Weet u het nog in de schepping? En die dag eindigt niet. Van alle dagen wordt gezegd in Genesis. En het was dat geweest. En het was morgen geweest. Het was avond geweest. Dag 1, dag 2, dag 3. En van de zevende dag lees ik dat niet. De zevende dag eindigt niet. Dan hebben we het over eeuwigheid. Heere, u bent er al. Er liggen zoveel mooie gedachten in. Maar Saul wordt onrustig, Samuel komt niet en hij gaat zelf offeren. En weet u wat erbij staat? Dat Samuel tegen Saul zegt, Saul, hier had God jou tot in eeuwigheid tot koning willen zalven. Over het wegdoen van Saul gesproken. Hij was er bijna 666. God zegt, Saul, ik had je vol willen maken met mijn zeven. Ik had je vol willen maken met mijn aanwezigheid. Ik had je vol willen maken met mijn volbrachte werk. Ja, dat offer was er niet voor niets. Ik had je vol willen maken, Saul, zodat ik de kruik kon wegdoen en ook jou met een hoorn zou kunnen zalven. Sauls koningschap kon daarom niet bestendig zijn, dat zegt Samuel. Samuel zegt, nu zal uw koningschap niet bestendig zijn. Hij was koning. Alleen, het eindigde ergens. Het eindigde daar, waar Saul niet accepteerde dat er een zalving zou zijn van Christus zelf. Van zijn aanwezigheid, van zijn offer. En dat wordt later ook zichtbaar in de ontmoeting met David. En dan staat er in Handelingen, kunt u dat lezen, dan zegt Paulus dat op een gegeven moment, nadat hij Saul verworpen had, en dat is een woord dat we verkeerd lezen, zie je het? Dat was gewoon al het doel van God. Hup, Saul moest weg, weet u. Saul wordt niet verworpen. De manier waarop hij koning wil zijn, wordt verworpen. Hij werd terzijde gesteld. Saul wordt niet verworpen. Ik hoop het straks nog in teksten te benoemen waar het staat dat God bemoeienis heeft met het leven van Saul. Ook na al deze dingen. God laat Saul niet los. God laat ons niet los. En het zal nooit zo zijn dat God ons afvoert. Ons vlees is door God gemaakt. En dat vlees schreeuwt om leiding. Dat vlees vraagt om een koning. Want het is zonder die koning een ongeleid projectiel. En dan gaan we alle kanten op. Opnieuw, Saul is niet verworpen, maar de manier waarop hij koning wil zijn. Toch laat God Saul niet los. En hij krijgt vele mogelijkheden om die ander, David, Christus, toe te laten in zijn leven. David wordt gezalfd, we hebben het gelezen. Gaat terug naar de schapen, nog onzichtbaar. Maar hij wordt gehaald naar het paleis om op de harp te spelen voor Saul. Geweldig. Zo subtiel. En Saul heeft nu, terwijl hij zich niet bewust is, de gezalfde koning in huis. Het wordt spannend. Het wordt ongelooflijk spannend. Ja, wij kennen het verhaal. Maar kan het zo zijn, lieve mensen, en dat bedoel ik ernstig, dat u worstelt met bepaalde zaken, maar dat de koning al in huis is, dat hij wil spreken, dat hij wil handelen, dat hij uw koningschap, uw vragen wil overnemen en werkelijk tot koning kan komen. En telkens wanneer Saul somber was in de mineur, we kennen dat stukje, dan nam David de citer en hij speelde. Dat schonk Saul verlichting en hij voelde zich beter. En de boze geest week van hem. O Heer, ik hou van u. U bent zo goed. Als u dicht bij me bent, Heer, dan heb ik zo'n vrede. U hoort het een beetje aan mijn stem, hè? het is, ik zeg het bijna een beetje spottend. Want een eindje verder. Zo kwam David bij Saul en werd zijn dienaar. Deze hield veel van hem. Ik citeer het woord van God hoor. Deze hield veel van hem en hij werd zijn wapendrager. O Heer, geweldig. U zorgt goed voor mij. Als u nou zorgt dat de problemen buiten de deur blijven. Ja, ik hou van u. Toch? En daarom zond Saul tot Izii de boodschap. Laat David toch in mijn dienst blijven. Want hij heeft mijn genegenheid gewonnen. De nieuwe Bijbelvertaling zegt, ik ben zeer tevreden over uw zoon. David, Jezus, is voor Saul en voor ons een verademing. Maar de vraag is niet of wij van hem houden, of dat hij een verademing voor ons is, of dat we ons al wat beter voelen. Maar de vraag is of hij de gezalfde koning van mijn leven mag zijn. Een koning die ik soms niet kan volgen. Een koning die zijn koningschap uitoefent op een manier waarvan ik denk, Heer, moet het nou zo? We bidden het. Uw koninkrijk komen. Ja, Heer, maar is toch ook wel een beetje ruimte voor mij? Nee. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, en daar is het volmaakt. Zo ook op de aarde. Het is zijn koninkrijk. Geef ons heden, Heer, ons dagelijks brood. Voed ons met uw woord dat we dit gaan begrijpen. Dat we gaan verstaan dat het niet om ons gaat. Nee, u schuift ons niet aan de kant. U wil ons gebruiken. U wil ons meenemen in uw koninkrijk. Maar mag hij opnieuw de vraag, mag hij koning zijn? Bij Saul en Goliath loopt het compleet vast in het leven van Saul. Goliath verschijnt, u kent het verhaal. Het volk en hij zelf trekken zich bibberend terug en hebben geen idee meer hoe het verder moet. En dan komt David. Bij Goliath is het eigenlijk het einde van Saul en het begin van David. Daar wordt David zichtbaar. Ja, en dan gaat het schuren. En het gaat schuren op het moment dat David de eer krijgt van het volk om hen heen. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Toen werd Saul zeer toornig. Dit woord mishaagde hem en hij dacht, aan David hebben ze 10.000 gegeven, maar aan mij duizenden, maar aan mij de duizenden, ook het koningschap zal nog voor hen zijn. Dan weet hij het, David zal koning worden. En dan gaat het schuren. Lieve mensen, op het moment, en wij pakken dat vaak heel vroom in, ja maar zo redeneren wij niet. En wij pakken het heel vroom in en zeggen, Heer, ik begrijp u niet, maar ik blijf toch van u houden. Maar in ons achterhoofd zit, ik snap er helemaal niks van. Waarom doet God dit in mijn leven? Waarom gaat God die weg? Ik heb u een jaar geleden, geloof ik, verteld van mijn nichtje wat overleed op jonge leeftijd. En op haar rouwkaart stond, God is door en door goed. Heer, ik snap er niks van. Maar u bent door en door goed. U mag de koning van mijn leven zijn. Ik hoef u helemaal niet te snappen. Maar ik weet één ding, dat als u koning in mijn leven bent, dan zal in mijn leven van alles veranderen. Dan zal het opbloeien tot eer van uw naam. U wilt mij gebruiken, Heer, dank u wel. U bent uniek. Ik snap u niet, maar ik hou van u. En sedert die dag, volgende vers, sloeg Saul David met wantrouwen gade. Lieve mensen, ook onderling soms. Soms doet God iets in iemands leven. En wij vinden dat dat eigenlijk in ons leven had moeten gebeuren. Wantrouw. Een verschrikkelijk iets. Dat bederft alles. In je persoonlijke verhouding met God. Maar ook onderling kan dat zoveel narigheid geven. Nou, dan krijgen we nog, ik sla het over, het moment dat David een stukje van de mantel van Saul afsnijdt. Hij had hem daar kunnen doden. En dan zegt Saul dit. Hij zeide tot David, gij zijt rechtvaardiger dan ik. Oh, dit is omslag in het leven van Saul. Nou gaat er wat gebeuren. Gij zijt rechtvaardiger dan ik, want gij hebt mij goed gedaan, terwijl ik u kwaad gedaan heb. Nu dan zie ik, weet zeker dat gij koning zult worden. En dat het koningschap over Israël in uw hand bestendig zal zijn. Saul, je bent er. En dan staat het volgende vers, een paar versen verder. Toen ging Saul naar zijn huis. Hij had het wel begrepen. Hij heeft er niets mee gedaan. Hij ging weer terug naar zijn eigen huis. En ik ga u, en daar ga ik mee eindigen. Eindigen met Jonathan. De zoon van Saul. Een totaal andere houding. Jonathan, de troonopvolger. Als er iemand argwanend had moeten zijn over die situatie bij Goliath, daar was Jonathan bij, dan was het Jonathan wel van verdorie, wat gebeurt hier? Ik zit hier te bibberen, mijn vader is koning, ik ben de opvolger. En dan komt er zo'n snotjongen en die verslaat Goliath. En Jonathan heeft direct in de gaten wat hier gebeurt. Dit is de komende koning. Mag ik het Nieuw Testamentisch zeggen? Dit is het werk van Jezus Christus. Dit kan niet anders. Dit is zijn werk. Dit is zijn bemoeienis. Dit is zijn strijd die hij op Golgotha Goliath heeft verslagen. Dit is onze God. Daar wil ik bij horen, zegt Jonathan. En dan staat er die prachtige tekst. En Jonathan, zijn ziel werd verknocht aan David. En hij sluit met David de verbond. En dat woordje verknocht, mensen, dat is een schitterend, sterk Hebreeuws woord. En het betekent omgorden, vasthouden, onlosmakelijk vastgebonden worden. Dus Jonathan zegt, David, ik klem aan jou vast. Zielsverbondenheid, harten die op één lijn komen. Want ik zie in jou het werk van Jezus Christus. Kunt u zo dankbaar zijn, ook met elkaar. Ik zie in jou het werk van God, ik hou van je. Want ik hou van Christus. Of is er jaloersheid? Ik ben niet zoals hij. Nee, natuurlijk bent u niet zoals hij. U bent eigen, u bent uniek, u bent bijzonder. En God gaat met u ook weer zijn weg. Maar mag hij koning zijn? Mag hij u zalven met zijn koningschap in ons? Mag het nog even?
Hè?
Nee, maar mijn vrouw wordt altijd zenuwachtig. Ze is er nou gelukkig niet. Je maakt het veel te lang. Je maakt het veel te lang. Ja, ik kan zo van de Bijbel houden. Toen ging ik zoeken naar dat woordje verknocht. Denk welk Hebreeuws woord staat er. En waar komt dat nog meer voor? Het rode koord van Rachel hing aan het raam. Hè? Dus zo kennen wij dat verhaal. Ja, bind maar een koord aan het raam en in dat huis zullen jullie bewaard zijn. Ik ga een beetje uit van uw Bijbelkennis. Weet u dat daar hetzelfde woordje verknocht staat? Dat rode koord was verknocht aan het huis van Rachel. Christus had zich met dat huis verbonden. En ik vind dat zo mooi. Dan denk ik, ja natuurlijk werden daar de mensen die in dat huis waren bewaard. God had zich ermee verbonden. Lieve mensen, mag God ons zo op zijn wijze met ons verbinden. Ook als we soms niet alles begrijpen, maar mag hij dan toch koning zijn? Amen. Zullen we samen bidden? Heer, het is allemaal eenvoudig gezegd en ook snel uitgesproken van, ja Heer, dat mag, u mag koning zijn. Maar Heer, we willen dit vanuit ons hart beleven. We willen verknocht aan u zijn. Heer, dat is meer dan van u houden. Dat is volkomen één zijn met u. Harten die elkaar hebben gevonden. Zielverwantschap. Heer, zo met u te leven en te wandelen. Dank u wel dat daar uw bemoeienis is. Soms in de stilte en soms ook heel duidelijk zichtbaar en aanwezig. Heer, wilt u de naprediker zijn door uw Heilige Geest. Want ik ben me zo bewust dat ook mijn woorden maar beperkt zijn, Heer. Alleen u kunt deze boodschap uitwerken in ons hart. Heer, we bidden voor elkaar. We bidden voor zieken en zwakken. Heer, ik heb in mijn hart om voor de vrouw van Frits te bidden. Heer, ook daar zullen, denk ik, waarschijnlijk de vragen zijn. Waarom? Kan het niet anders? Heer, u bent door en door goed. En daarom leggen we het in uw hand. Daarom willen we zijn vrouw zegenen vanaf deze plaats. Heer, we willen niet in een kramp raken van genezing en herstel, want dan hebben we van u opnieuw die afgod gemaakt. Want dan gaan we u vertellen hoe het allemaal zou moeten. Dan gaan we tegen u zeggen, Heer, wij willen wel een koning, maar wilt u dan wel dit probleem oplossen? Heer, u hebt het probleem opgelost. U hebt ons gezalfd. En daarom leggen we het alleen maar heel eenvoudig in uw hand, zoals vanmorgen ging het even over Mozes, zoals de ouders van Mozes het babytje in een kistje legden. En geen idee hadden hoe het verder zou gaan. Heer, misschien mogen we dat ook wel bidden. Help ons bij die overgave. Wees ons genadig, Heer, en ontferm u over ons. Zodat we ons ook zo in volle rust aan u kunnen overgeven. We danken u, Heer, dat u onze God bent. In Jezus' naam. Amen.